Oké, we gaan de laatste avond in over 1 Petrus. De tijd vliegt, hè, Vinny. De ene keer ben je aan het begin en dan ben je weer aan het eind. En iedere keer denk je, de volgende keer zouden we hier nog zijn.
Precies.
Maar nee, we zijn er nog.
Fantastisch.
Je weet het niet.
Maar ja.
Maar ja.
Ja.
Maar ja. Daarom is Anster, die corrigeert mij. We gaan lezen 1 Petrus 5, het hele hoofdstuk, het zijn 14 versen. De afsluiting van deze brief. En ik lees dus altijd uit de Telos-vertaling. Maar je kunt elke vertaling pakken die je wil. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudsten en getuigen van het lijden van Christus. En ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. En houd toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, in overeenstemming met God. Ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Evenzo u, jongeren, wees aan de oudsten onderdanig, en wees allen tegenover elkaar met nederigheid om God, want God weerstaat de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem standvastig in het geloof. Daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden heeft, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. U groet de mede-uitverkoren in Babylon en mijn zoon Marcus. Groet elkaar met een liefdekus. Vrede zij u, allen die in Christus Jezus bent. Amen. Tot zover. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar Petrus schrijft niet aan hele volwassen christenen. Ik bedoel daar niet mee moreel gezien in hun wandel, maar wel in hun begrip van de hemelse dingen. Want zij waren nog Joods gericht. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat onze zegeningen zijn hemels, maar ons leven is ook in de hemel. En met Christus verborgen in God. En Joodse gelovigen hadden nog niet het volle besef, zeker in deze tijd niet, van hun hemelse plaats in de Heer Jezus. En dat is vandaag net zo, want hoe meer godsdienst je toelaat en in hoe meer religie je bent opgegroeid, ook al is het een christelijke religie, hoe minder fijn je zintuigen zijn voor de hemelse zaken. En de hemelse zaken, daar lezen we over in de brieven van Paulus aan Efeziërs, Colossens, maar ook Filippenzen. Hij zegt daar van, één ding doe ik jaag ernaar, naar de prijs van de hemelse, van de bovenwaartse roeping. En we hebben net gelezen, God zorgt voor u. Als je niet een hemelse manier van denken hebt, als je niet je focus hebt op de Heer Jezus daarboven, dan zou je misschien denken dat dat betekent dat hij in alles voor ons zorgt hier op aarde. Dus dat je leven voorspoedig zal zijn. Maar dat is niet zo, want God wil dat zijn zoon in jou openbaar wordt. Dat is zijn doel. Het is niet zijn doel dat je allerlei regels volgt of allerlei gewoontes je aanleert, maar dat je door de liefde van je hart tot de Heer Jezus je een hemels persoon vertegenwoordigt. Zijn karakter. En in de Bijbel lezen we dat sommige gelovigen jong stierven. We denken aan Stefanus Epafroditus was de dood nabij, ziek, de dood nabij in Filippenzen 2. Maar God zorgt, wat betekent dat? Dan gaan we zo nog wel wat meer uitdiepen. Dat wij als rechtvaardigen tot dat doel komen wat hij met ons heeft. En dat doel is dat Christus in ons gezien wordt. En dat is een hemelse persoon. En als wij onze ogen richten op hem, ja, dan veranderen wij, maar dat gaat wel van stap 1 naar stap 2 naar stap 3, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat zijn geen processen die heel snel gaan. We kunnen ook nooit in één conferentie of in één samenkomst of in één handoplegging of wat dan ook ineens heel geestelijk zijn. Dat gaat niet gebeuren, want dat is namelijk niet de orde van God. Wij moeten opgroeien, net als een kind op moet groeien tot een volwassen mens. Zo moeten wij geestelijk gezien ook opgroeien. En dat kan alleen maar als wij gevoed worden met de juiste dingen. Zoals een kindje met melk hebben wij nodig dat wij door het woord onze zintuigen oefenen, zodat wij niet meer aards denken, zoals de Joden dat nog deden, maar hemels. Nou, dat zien we ook in Hebreeën. Kijk maar even mee. Hebreeën 5. Kent het stukje wel. Maar daar zie je dat de schrijver... Wat even heet het?
De Bijbel.
Ach, ik heb er nog één. Hier nog eens. De schrijver van de Hebreeënbrief wil de Joodse lezers weghalen van de schaduwen en ze brengen bij Christus. En dat is voor mensen heel moeilijk. Ze willen zich vasthouden aan allerlei tastbare en zichtbare dingen. En dan zegt hij in Hebreeën 5, vers 11, over hem hebben wij veel te zeggen, zie je dat? Dat ook moeilijk te verklaren is, omdat u traag bent geworden in het horen. Immers, terwijl u gezien hebt, gezien de tijd leraars behoren te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben, niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een klein kind. Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen. Door hun gewoonte, hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Laten wij daarom het woord van het begin van Christus, de schaduwen, laten rusten. En voortgaan tot het volkomen of tot de volwassenheid. Snap je? Dus dat was ook het geval met de mensen aan wie Petrus schrijft. Hij kon ze dus niet openlijk over de hemel vertellen, over hun roeping, want hun zinnen waren gewoon nog niet geoefend. Hij zegt wel in hoofdstuk 1, hè, over de hemelse erfenis, in vers 4, zie je dat? Dus hij richt hun aandacht wel iedere keer op de hemel. Maar vandaag is het zo belangrijk dat wij als christenen onze focus hebben op het volkomene, het vaste voedsel. En niet op de aardse dingen, want de aardse dingen zijn maar tijdelijk. Je kunt genezingsdiensten houden tot je het ons weegt. En dat is super fijn als iemand genezen wordt, maar het is maar tijdelijk. Terwijl als je opgroeit in de kennis van de Heer Jezus, is dat eeuwig. Dus de focus ligt te veel op de aardse dingen. Ja, toch?
Ja, helemaal mee eens.
Ja.
Ontzettend mooi.
Ja. Zijn woord blijft altijd.
En Paulus, en daarom afgelopen zondag had ik een avond over handelingen. Christus in het boek Handelingen, in Nunspeet. En dan zie je ook dat de 12 apostelen waren ooggetuigen van het sterven, het lijden en opstanding van de Heer Jezus. Maar waarom moest Paulus er dan bij komen? Hij was ooggetuige van zijn verheerlijkte positie. Want in hoofdstuk 1 van Handelingen staat, een wolk onttrok hem aan hun oog. Hun besef was nog hier. Zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, heel belangrijk. Maar Paulus ging de hemel in. Ook in 2 Korinthe 12. Hij is in de derde hemel geweest. Hij heeft de heerlijkheid van Christus gezien. En daarom was hij de apostel, een Joodse man, die alles wat het Jodendom kende, schade heeft geacht en zich uitstrekte naar die persoon in de hemel. En dat is eigenlijk de roeping van een christen. Door alle omstandigheden heen, mooie dingen, slechte dingen, moeilijke dingen, je hoop hebben in hem. En dat is geestelijke kracht. Geestelijke kracht is niet een wonder of een teken doen. Want straks zullen er heel veel mensen zijn die komen bij de Heer Jezus. Hebben we niet in uw naam vele krachten? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Ik heb je nooit gekend. Dat is niet het kenmerk van geestelijke kracht. Judas had ook dynamisch kracht gekregen om te genezen. Zelfs doden op te wekken, Matthäus 10. Maar hij was niet behouden. De kracht is dat mensen die het moeilijk hebben zich vasthouden aan de Heer Jezus, zich verblijden in hem en daardoor een veranderd worden. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En die kracht kun je heel makkelijk veinzen. Je kunt heel makkelijk een christelijke saus, een leventje, kun je veinzen. Maar de vraag is, als het echt moeilijk wordt, dan, wat dan? Ben je dan nog zo standvastig in hem? Ja?
Het is ook moeilijk om, moet je elke keer aan Jacobus 1 denken. Acht het enkel vreugde, mijn broeder, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt.
Ja. En wat, kijk.
Bijzonder.
Wat is nou beproeving van je geloof? Dat is de beproeving van de liefde voor Christus. Want hij zegt in Johannes 14, wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen bij hem wonen. Je geloof is, beproef is niet van, ja, geloof dan wat er in de Bijbel staat. Dat is theologie. Nee, beproeving van je geloof is de liefde voor Christus. Want dat, daar gaat het God altijd om. Hoeveel liefde vind ik in een gemeente voor mijn zoon? Is dat veel? Is dat minder? He, u hebt uw eerste liefde verlaten in Openbaring 2. Ja, dan kun je wel heel veel activiteiten hebben. Maar als het niet echt meer om de Heer Jezus gaat, dan is het wat dat betreft. Zoals Openbaring 2 zegt, dan ben je van een hoogte gevallen. Grote hoogte, bekeer je, staat er dan. Ja. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat de Joodse gelovigen, heb ik al vaker gezegd, zich moesten voegen onder de genade, onder de regering van God. Want als je in God gelooft, gaat niet alles geweldig. Ze hadden vele beproevingen, ze werden bedroefd, hoofdstuk 1 vers 6. Ze moesten lijden vanwege het geweten, hoofdstuk 2, vanwege de gerechtigheid, hoofdstuk 3, vanwege de naam van Christus, hoofdstuk 4, en vanwege de duivel die rondgaat, dat is hoofdstuk 5. Al dat lijden laat God toe. Voor Joodse gelovigen moeilijk, want ze hadden geleerd, als je God gehoorzaamt, word je gezegend, als je God niet gehoorzaamt, dan krijg je vloek. Maar nu gehoorzaamden ze hem, en dan kregen ze alsnog te maken met lijden. En daarom schrijft Petrus, die dat zelf had moeten leren, dat ze zich moesten verheugen in een onzichtbare Messias die niet aanwezig is in deze wereld. Ja? Wij zijn nog op aarde, terwijl we een erfenis hebben in de hemel. En wij zijn hier in een atmosfeer, deze hele wereld, alles in deze wereld is tegen de Heer Jezus. Omdat Satan de overste is van deze wereld. Dus moet je even goed proberen in te denken. Wij leven in de wereld waarin hij verworpen is en gehaat en gedood. Maar hij is in de wereld daarboven waar alles hem eert. Engelen, God de Vader, alles is tot zijn heerlijkheid. Openbaring 4 en 5. De lam, het lam in het midden. 10.000 van 10.000 engelen geven hem de eer. Nou, in die wereld is ons thuis. Want wij voelen ons niet thuis in de wereld waar hij gehaat wordt. Je mag je ook niet thuis voelen in een gemeente waarin hij aan de zijkant staat. Dat kan niet. De gemeente moet een plek zijn waar de Heer Jezus in alles wordt geëerd. In alles. In het woord. Ik was laatst ook ergens. En dan, dank u wel dat we hier weer zijn samengekomen rondom uw woord. Dan denk ik, nee. We zijn niet samengekomen rondom het woord, maar rondom hem. Snap je? Dat is wel een verschilletje. Hè? Ik kom niet naar een gemeente om iets te leren, maar ik kom naar de gemeente om hem iets te geven. Naar aanbidding van mijn hart. Nou, dat is in de meeste gemeenten soms een beetje pover helaas. Maar gelukkig zijn er ook wel uitzonderingen waarin echt alle liederen tot lof en eer van zijn grote naam zijn. Nou, hoe kun je nou merken dat een gemeente in alles gericht is op Christus. Nou, dan is er geen enkele aandacht voor mensen. De voorganger is niet belangrijk. De oudsten zijn niet belangrijk. Worden ook niet mijn naam en toename overal steeds genoemd. De naam van de gemeente is ook niet belangrijk. Mensen gaan ook niet spreken over mijn of onze kerk of onze gemeente. Nee, het is gewoon een groep mensen die samenkomen om zich te verheugen in de Heer Jezus. Nou, je zei het al uit Jacobus 1. God gebruikt lijden om ons geloof te louteren. Anders gezegd, hij gebruikt omstandigheden om ons aan de Heer Jezus vast te lijmen. Om steeds meer onze vreugde in hem te zoeken. Daarbij zijn we geen, noem je dat nou? Mensen die met hun hoofd in de wolken lopen. Maar we zijn gewoon nuchter. Wees nuchter. We doen gewoon ons ding. Jij schildert. Jij geeft je rijlessen. Zo goed mogelijk. Wat doe jij ook weer?
Ik ben ambtenaar.
Oh ja. Maar dat is dan een uitzondering.
Ik ben ook ambtenaar.
Ah, hij ook. Ja. Jij ook.
Zo.
Nee, maar je doet je werk zo goed mogelijk. Waarom? Omdat je alles wat je doet in woord en in werk, ik zei dat zondag ook, doe het in de naam van de Heer Jezus. Want jij bent een deel van zijn lichaam. Jij bent de vertegenwoordiging van zijn persoon. En als ik in de wereld bekend sta als iemand die de wet overtreedt, dat schrijft hij ook in deze brief, hè? Laat niemand van u leiden als bemoeial of moordenaar of wat dan ook. Nee. Maar je leidt zodra je uitkomt voor de naam van de Heer Jezus. En daar gaat deze brief om. Petrus had het zelf ondervonden. Hij zei, ik zal u nooit verlaten, ik ga met u sterven. Nou, er komt een dienstmeisje en hij is gelijk al iemand die de Heer loochent. En toen heeft hij in zijn eigen ziel ervaren hoe weinig kracht hij heeft of eigenlijk geen. En toen heeft hij in Handelingen 1 gewacht tot de komst van de Heilige Geest. En toen zei de Heer Jezus al van tevoren, Handelingen Johannes 21, wijd mijn schaap. En dat doet hij dus ook. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 5, vers 1. De oudsten onder u, dat zijn niet de ambten van opzieners per definitie, maar het zijn gewoon de oudere mannen. Hoofdstuk 5, vers 1. Voel je niet aangesproken, Dirk Jan, je bent nog niet oud.
Nee.
Dat geldt niet voor jou. In hoofdstuk 5, vers 5 gaat het over de jongeren. Zie je dat? Dus de gemeente. Kijk, als wij samen willen opgroeien in de liefde voor Christus, dan moet er daar een orde zijn in de gemeente. En die orde is dat de oudere mannen als voorbeelden daarin de leiding nemen. En dat de jongere mensen zich daaraan onderwerpen. Nou, vandaag is dat heel moeilijk, want we hebben allemaal een mening. Maar hij vermaant eerst de oudste. Hij zegt als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus. Maar ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ja? Dus met andere woorden, als die heerlijkheid er komt, dan, ja, laat ik het anders zeggen. Als je je beseft wat er voor heerlijkheid komt, dan ga je ook des te meer je beijveren om die heerlijkheid waard te zijn. Snap je? In de praktijk. Nou, de oudere broeders, of oudere mannen, die, daarvan zegt de schrift dat zij leiding geven in de Heer. Sommigen zijn opzieners. Dat zijn mensen die dat ambt hebben, die dat echt leiding of besturen. Maar in feite zijn alle oudere mannen in de gemeente. Ik was zondag in Deventer. Toen sprak ik met twee oudere broeders en toen moest ik aan dit vers denken. In de manier waarop zij als voorbeelden overkwamen op mij. Als wijs en bezonnen en rustig. Er was iets van hem in hen. Snap je? Niet gaan fluisteren als ik aan het praten ben, hè? Ja, wijs maar binnen hem. Knap hoor. Maar zodra de wrijving komt tussen de twee generaties, dan heeft de tegenstander ingang. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Nou, en dan zegt hij in vers 2, hoed de kudde van God. Houd toezicht. Waarom moet er toezicht gehouden worden op de kudde?
Dat er
geen verreden wolven binnenkomen.
Nou, we leven hier in de Veluwe. Er zijn tegenwoordig...
Tegen
wolven.
Afknallen die wezen.
Hey.
Zijn er daar nog?
Dat zei niemand hier. Oh. Nee, dat zit niet. Nee, maar daar ben ik ook voor.
Zijn die schilder dat?
De schilder zei dat. We noemen geen naam. De schilder. Maar inderdaad, er zullen, zegt Paulus in Handelingen 20, er zullen vrede wolven bij u binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. Hmm. En mannen die verdraaide dingen zeggen om de discipelen achter zich aan te trekken. Dus oudere broeders moeten toezicht houden op de leer. Nou, het zorgelijke is dat in veel gemeenten, ik ken daar een praktisch voorbeeld van, oudere broeders ook niet meer de leer kennen. Dus die laten allerlei invloeden toe waarvan ik denk, oké. En daar kan ik dan wel wat van zeggen, heb ik wel eens gedaan ook, maar het komt niet binnen. Maar oudere broeders behoren gewoon de gezonde leer te kennen. De gezonde leer dat de gemeente opgroeit in de kennis, de genade en de kennis van Christus.
Dan zal de gemeente zich ook gezeggelijk moeten opstellen.
Dat is vers 5.
Ja, precies.
Ga dat maar eens proberen in deze tijd van, nou ja, hoe noem je dat?
Vooral de jonge mannen, hè?
Ja, jongere mannen die zijn niet zo gezeggelijk tegenwoordig. Even naar Hebreeën 13. Hebreeën 13 staat voor Petrus. Er staat in Hebreeën 13, vind ik een prachtige uitdrukking. Vers 17. Nou ja, daar kun je een hele avond over vullen. Er staat, wees aan uw voorgangers gehoorzaam en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Zie je dat? De Satan wil de zielen. En hoe doet hij dat? Doordat hij de zielen wegtrekt bij de goedheid van God de Vader in zijn Zoon. En als wij dingen toelaten vanuit een verkeerde leer, dan worden zielen weggetrokken bij de Heer Jezus. Ja? Zoals vandaag Tom de Wal bezig. Ken je die? Tom de Wal. Nou, daar word ik heel verdrietig van, die man. Die roept allemaal dingen die typisch charismatisch zijn. Maar uiteindelijk leidt dat tot teleurstelling. Want als jij niet geneest, ligt het aan jou. Toch? En als het aan jou ligt, geloof je niet genoeg. En als jij niet genoeg gelooft, dan ga je uiteindelijk twijfelen aan God. Aan de goedheid van God. Want hoe kan het nou dat ik niet genees? En hij wel. Dus waken over je ziel. Waak over de zielen. Dat ze blijven bij de nuchtere, gezonde, betrouwbare leer. Het woord van de waarheid. Hmm. Nou, jullie zitten allemaal in een kerk of in een gemeente. Kennen jullie zulke mannen? Kennen jullie zulke broeders?
Die dat in de praktijk doen?
Die dat in de praktijk brengen, ja.
Mm-hmm. Nou, ik heb wel iemand die wel zijn best doet.
Ja.
Maar ik denk dat hij mij meerder als zo'n wolf ziet.
Oh ja? Oh, jongen. Is dat nou erg? Ik ben even de deur dicht. Leg uit.
Ja. Nou, ik denk dat ze heel erg charismatisch bezig zijn. Dus door die handoplegging, zeg maar. Ja. En bidden in tongentaal. En ik probeer daar wel veel gesprekken over te hebben. Om daar bijbelteksten bij te leggen.
Ja.
Ik denk, ik ben het hier absoluut niet mee eens.
Nee. Maar, nee.
Zoals dat je... dat de Heilige Geest werd uitgestort, dan zeggen ze, dat was als tongen van vuur. En daar hebben ze gewoon van alles van gemaakt. Ja, naar mijn idee, zoals ik het nu gelezen heb, is het alleen maar tot het Joodse volk gericht.
Ja, zeker ja.
En nu gaan we het in elke samenkomst en op elke hoek van de straat, moet je dat doen.
Ja, ja, dat is een vreselijke, warrige leer die helemaal niet klopt met wat Paulus erover zegt. Handoplegging heeft niets te maken met iets overdragen, want het zou magie zijn. Als ik iets zou kunnen overdragen van God via mijn handen, dan zou dat toch heel merkwaardig zijn. Dat gebeurt in heidense volken ook. Maar God geeft zijn zegen alleen op grond van het geloof in zijn Zoon. En die zegen krijg je allemaal in één klap. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het handopleggen is in feite ongeloof. Want ja, je wilt nog iets geven wat kennelijk niet gegeven is. En het zijn vaak nog aardse dingen, zoals genezing en de volheid van de geest. Alsof ik dat kan geven aan iemand. Toch heel vreemd. Paulus zegt, word vervuld met de geest, Efeze 5. Hij zegt er niet bij, doordat je de andere hand op laat leggen. Sterker nog, laat niemand je de hand op leggen. Dus, of hij zegt eigenlijk, leg niemand zomaar de handen op, zodat je geen deel hebt aan zijn boze werken. Want het handen opleggen betekent, 1 Timotheüs 5, handen opleggen betekent, ik verenig mij met de ander. Wij staan achter jou. He, dus als, als Paulus en Barnabas worden uitgezonden in Handelingen 13, dan zeggen de broeders, hey, dit erkennen wij als een werk van God. Wij leggen de handen op om onze eenheid met jullie besluit tot uitdrukking te brengen. En dat geldt eigenlijk ook in Handelingen 8 als de Petrus en Johannes de handen opleggen bij de Samaritanen en zij ontvangen de Heilige Geest. Zij geven de Geest niet, maar zij maken door de handoplegging duidelijk, de Joodse gelovigen, we zijn één met de Samaritaanse gelovigen. Wij erkennen jullie als kinderen van God, net als wij. En dat was heel belangrijk, zodat iedereen kon zien, er zijn niet twee gemeentes, de Samaritaanse en de Joodse, maar de handoplegging symboliseerde de eenheid die er is tussen Joden en Samaritanen, waar juist een haat was. Hè? Vandaag zou je kunnen zeggen, als een Palestijn tot bekering komt, of een Hamas-terrorist, en een Joodse broeder zou de handen opleggen, dan zou iedereen zien, wauw, het is een teken van erkenning. Deze hoort ook bij de gemeente. Ja. Maar het heeft niets te maken met, ik geef jou iets van God of zo. Maar goed dat je daar tegen ingaat. Ik ben bang dat het niet veel zal helpen, is mijn ervaring. Maar goed, want mensen zijn vaak betoverd. Zijn betoverd door een geest.
Is dat ook inderdaad net zoals in Lystra gebeurde met Paulus, die dan ook zegt van, maar jullie willen, jullie aanbidden de verkeerde goden. En dan heeft hij dus allemaal mooie dingen gezegd en vervolgens willen ze hem stenigen. Eerst eren ze hem,
ja.
En vervolgens willen ze hem stenigen. Dat is eigenlijk gewoon onbegrijpelijk. Dan denk je van, hoe kan het zo zijn dat jullie iets doen waarvan eigenlijk gezegd wordt dat het niet goed is, maar jullie willen er niet naar luisteren. Is dat dan niet van, wat ik vaak bij mensen denk, als ze dus een bepaalde leer hebben, dat ze daar helemaal in zijn, ze hebben het erkend, jarenlang,
ja.
Dan is het heel moeilijk om daar zo van te zeggen, ja, neem er even afstand van.
Ja, maar kijk, en dat is wat ook 1 Korinthe hoofdstuk 10 zegt, er moet een sekte onder u zijn, opdat de beproefden openbaar worden. Ook deze dingen zijn door God toegestaan, om de zielen te toetsen, wat is jouw hart voor mijn zoon? Daar gaat het om. Is jouw christelijk geloof alleen maar voor jezelf? Wil jij er beter van worden? Nou, dan komen al die dwalingen en de mensen die echt liefde voor de Heer Jezus ontwikkelen, die zullen dan uiteindelijk zeggen, ja, maar dit klopt niet, dit gaat niet. Nee. En de rest blijft er maar in volharden. Dus er is een toetsing aan de hand. Nee. Dat heb ik zelf in mijn leven ook wel gezien. Je kunt er tijdelijk in verdwaald zijn en je weet nooit van tevoren wie zijn de verdwaalden en wie zijn degenen die misleiden. Maar je kunt ze het woord brengen. Breng ik het woord. Verder, ja. Oké, even terug naar 1 Petrus 5 vers 2. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Hè? Vrijwillig. Kerel. Het is weer de schilder, beste mensen. Twee kruisjes achter zijn naam. Dus je kunt niet gedwongen ouderling worden of gedwongen over de gemeente waken. Het moet vrijwillig zijn in overeenstemming met God. Zie je wat staat? In overeenstemming met God. Wat is dat? Het doel van God met zijn kudde. Handelingen 20 vers 28. Pas op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld. Waarom? Om de gemeente van God te hoeden. Nou, die zijn naar de weide gebracht. Johannes 10. Ze zullen weide vinden. Dat is de Heer Jezus zelf. Maar de oudsten, de opzieners, moeten hoeden. Een schapenhoeder, een herder, hoeft niet te zeggen tegen die schapen, eten. Nee, ze eten. Maar hij moet ze wel hoeden. Dus vijanden, wolven, op tijd weer rusten, op tijd eten enzovoort. Dus het juiste voedsel, de beste weide, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. En niet om schandelijke winst. Nou, hoeveel geld wordt er wel niet verdiend door voorgangers, dominees, met het brengen van het woord? Of ja, als dat je doel is, om geld te verdienen aan het evangelie, dan ben je niet een echte herder van God. Dan ben je jezelf aan het weiden. Niet maar bereidwillig, zegt hij dan. Ja? Wee de herders van Israël die zichzelf weiden, zegt Ezechiël 34, vers 2. Moeten de herders niet de schapen weiden? Ja. Vers 3. Ook niet als heersers. Oh, oh, oh. Wat is er wel niet veel misgegaan in de gemeente als het gaat om mannen die de baas gingen spelen? Mm. Toch? Ja. Niet te geloven. Heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. Diotrefes in 3 Johannes, vers 9 en 10, is een voorbeeld van een herder die zichzelf wijdt. En wij vinden in de gemeente we vinden redelijk wat Diotrefessen. Wat staat er over hem in de derde brief van Johannes, vers 9 en 10? Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven, maar Diotrefes, die graag, let op, onder hen de eerste is. Dat is iets van mannen, hè? Wisten jullie dat 2 Johannes aan een vrouw geschreven is en 3 Johannes aan een man? Wist je dat?
Nee.
2 Johannes gaat over de liefde moet je niet te wijd maken. Dat is het gevaar van de vrouw. En 3 Johannes is je moet de liefde niet te nauw maken. Dat is het gevaar van de man. Die de nadruk op de waarheid heeft, die graag de eerste wil zijn. En daarom schrijft hij daar aan een man en in hoofdstuk in de tweede brief aan een vrouw. Dat is heel interessant. Hij neemt ons niet aan, de apostel dus. Daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet. Terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst. En hiermee niet tevreden neemt hij zelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. Nou, dat is toch wat? Dan ben je echt geen herder, hoor. Dan ben je gewoon een
dictator.
Er gebeurt veel vandaag. Tjongejonge. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Ik noem dat altijd een beetje, dat heeft mijn broer mij geleerd, die zin. Dat is de dominantie van de glimlach. Uh-huh. Fijn. Ja. Maar oh wee, als jij iets doet wat zij niet fijn vinden, dan ben je zo achterdeur, schop onder je kont, tot ziens. Zo gaat het soms, helaas. Maar als iemand een ware herder namens God is, dan zul je zien dat zo'n persoon een geestelijke, natuurlijke autoriteit heeft vanuit God. In nederigheid, maar tegelijk ook in wijsheid. Dat zijn bijzondere mensen, vind ik. Misschien kom jij er ook nog een keer terecht. Ik denk het wel. Over een jaar 50 of zo. 4. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. 2 keer dat hij het over de heerlijkheid heeft. Petrus heeft het vaak over de heerlijkheid als een toekomstig iets. De oudsten of de oudere mannen, de mensen die leiding geven, die zullen daar deze bijzondere krans of kroon ontvangen als hij komt. Want wij doen, ik zeg nu wij, maar die broeders doen dat niet voor zichzelf, die doen dat vanwege de geest die dat in hen heeft gelegd. Maar toch moeten we altijd die keuze maken. Gaat het om jou in de gemeente of gaat het om hem? En we hebben dat nodig. We hebben nodig dat er oudere broeders zijn die leiding geven. In de Joodse gemeente hoefde Paulus geen oudsten aan te stellen, want er waren al oudere mannen die met God leefden. Kwamen tot bekering, maar toch. En in de heidense gemeentes, Handelingen 14, moest dat wel. Want die kwamen uit het afgoderij. Ja, in de Thessalonicenzen, waren nog zo jong, kon hij nog helemaal geen oudsten aanwijzen. Maar toen hij terugkwam in Handelingen 14 in Lystra, toen heeft hij er wel een paar aangewezen. Dat met apostolisch gezag aangesteld. Dus dat is bijzonder. Nou, dan de jongeren komen dan in vers 5 aan de beurt. Wie ziet zichzelf nog als jongere man? Jongere vrouw, ja? Ja, jij ook nog wel, hè? In twijfelgeval.
Ik kan beter zeggen wie gedraagt.
Ja, ik. Ik ook. Ik geef het toe.
Zeg doen een klein.
Ja. Maar wees aan de oudste onderdanig. Ik vind dat heel belangrijk. Dat wij met respect en een soort geest van ontzag omgaan met oudere broeders in de gemeente. Niet met de Diotrefessen natuurlijk, maar wel aan de mannen die voorbeelden zijn. Waarvan je proeft, er is iets van de Heer Jezus in hen te zien. Dat wil niet zeggen dat je alles wat ze zeggen met verzoete koek moet slikken, want je moet alles toetsen. Maar het gaat om een houding. Het gaat om je houding. Om je houding. Of 3 keren. Wees allen tegenover elkaar met nederigheid omgord. Daar komt weer het evenwicht. Hè? Dat is mooi, hè? Dus ouderen tegenover jongeren, nederig. Jongeren tegenover ouderen, nederig. Want God weerstaat de hoogmoedige. Hij haat het. Dat was de zonde van de Satan. De hoogmoed. Want hoogmoed is in feite rebellie tegen God. En als wij vanuit het vlees leven, vanuit onze eigen kracht, dan is dat ook hoogmoed. Zelfs zelfmedelijden kan hoogmoed zijn. De mens is zo arglistig, het hart is zo arglistig, dat ja, soms dan denken mensen, ach, dat is een zielig persoon, maar die vraagt alleen maar aandacht. Wat ook hoogmoed is. Maar hij zegent de nederigheid. En dan staat er een citaat uit Spreuken 3, vers 34. God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Zalig of gelukkig de armen van geest. En Filippenzen 2, vers 3 zegt, doe niets uit partijzucht of ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat is moeilijk hoor. Dan vinden we toch dat we eigenlijk zelf al een klein beetje meer gelijk hebben dan die ander. Vers 6. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Hij is degene die regeert, ook al lijden wij, ook al zijn wij soms in nood of strijden wij met allerlei zaken. Het is heel eenvoudig als je zegt, Heere God, ik onderwerp me aan uw wil, wat er ook gebeurt, wat Job ook zei toen zijn kinderen stierven. God heeft gegeven en hij heeft genomen, zijn vrouw vervloekte hem gelijk. Maar in al die tijd heeft Job met zijn lippen niets verkeerds over God gezegd. Dus dat is eigenlijk het leven met de Heer Jezus. Dat hij onze Heer is. Dat is ook het Koninkrijk van God. Hè? Hij verkondigde het Koninkrijk van God. Hij leerde aangaande het Koninkrijk van God dat hij de Heer is. Opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Dat is de dag van de Heer Jezus. Als hij komt, dan worden wij verhoogd. Maar nu zijn wij mensen die zich vernederen onder zijn machtige en krachtige hand. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Zegt de Heer Jezus in Matthäus 11, vers 29. Nou, nu komt het prachtigste vers, wat zoveel gelovigen in al die duizenden jaren, al 2000 jaar heeft getroost, terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt. Want hij zorgt voor u. Vroeger zeiden ze altijd tegen mij, ja, je moet gewoon al je zorgen bij hem brengen, dan moet je het ook daar laten. Als je het weer terugneemt, dan is het ongeloof. Dacht ik, ja, wat kan ik daar nou mee? Je had gewoon zorg. Paulus is in zorg over de gemeente, zegt hij in 2 Korinthe 11, vers 18. Je hebt zorgen. Het is niet zo dat je zorgen dan in één keer weg zijn. Ik bedoel, ik las van de week van een bekende evangeliste die zegt, als je zorgen maakt, dat is ongeloof. Dan denk ik, hallo, dat staat er niet. Er staat, werpt al uw bezorgdheid op hem. Dat wil niet zeggen dat je geen zorgen meer hebt. Want hij zorgt voor u. Je zorgen gaan niet magisch verdwijnen of zo. Maar de rust en de vrede van Christus zullen je hart regeren. Maar je zorg over je kinderen, over je... Hè, nou ja, dat is toch menselijk?
Is het ook niet zo dat je die op hem... Hè, je brengt ze in gebed. En je denkt erover na. En dan ga je leren in vertrouwen. Dat
ja.
Op het moment dat je ze op hem... Hè? Of dat je ze uitgesproken hebt, dan vertrouw je op zijn woord.
Ja, maar en waarom? Omdat je hem kent. En dat is het punt. Het kennen van God, hij, want hij, er staat niet, werpt al uw zorg bij hem en hij neemt ze weg. Nee, hij zorgt voor u. Dat staat er. En ik heb dat heb ik vandaag nog even aan iemand geappt. Die had mij vandaag een bericht gestuurd. Haar vader was ineens ook in Zwolle geopereerd. Ging niet zo goed. Heb ik deze tekst gestuurd uit Psalm 55, vers 23. Dat is ook waar Petrus dit citaat van heeft. Er staat in de Statenvertaling, HSV, werp uw zorg op de Heere. Let op. En hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Wauw. Zo van, ja, maar dat laat ik niet toe. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat is iemand die in mijn zoon gelooft.
Van een belofte.
Ja. Dat wil niet zeggen dat wij geen vervelende dingen, dat ons dat niet kan overkomen. Maar wij wankelen niet. En dat zegt de Heer Jezus ook exact tegen Petrus, hè. Even kijken. Waar heb ik dat nou? Heb ik dat nou ergens? Dat heb ik niet opgeschreven.
En dan ook nog eens de houding die we daarin mogen hebben. Hè?
Ja.
Dus verblijd zijn, verheugd zijn.
Ja.
Die momenten.
Nou ja, ik zoek eigenlijk even die tekst dat de Heer Jezus zegt: ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zou bezwijken. De Satan heeft het verliezen. Oh, dat heb ik wel. Heb ik dat niet ergens hier? Ik dacht dat ik het ergens opgeschreven had. Dan komt het al 2 weken geleden natuurlijk. Maar hij zegt, de Satan heeft het verlangt u te zift als de tarwe, tegen Petrus ook. Maar ik heb voor u gebeden, waarom? Dat uw geloof niet zou bewaren. Dat is het. De rechtvaardige zal niet wankelen zijn geloof. En de Heer Jezus zegt in de bergrede van God, de Vader weet wat je nodig hebt op deze wereld. Maar zelfs dat was voor Paulus in Filippenzen 4, zegt hij, ik weet wat het is om gebrek te lijden, ik weet wat het is om overvloed te hebben. Het kan alle kanten opgaan in het leven. Maar God staat niet toe, voor eeuwig niet toe, dat de rechtvaardige wankelt. Nou, dat is toch een geweldige troost, of niet? Wees er niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking, met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Zie je dat? Wees in niets bezorgd, maar tegelijkertijd werp al uw bezorgdheid op hem. Nou, wees nuchter. Waakt. Nuchter wil zeggen, je laat je niet bedwelmen door de geest van deze wereld. De geest van deze wereld is bizar. Deze tijd. We hebben corona gehad. We hebben Oekraïne gehad. We hebben nu Gaza. De geest van het klimaat. We worden voortdurend bestookt met een geest waardoor wij kunnen worden bedwelmd en helemaal in zorg komen. Wees in niets bezorgd. Dus het gaat fout met de wereld. Oh, maar oh, en Israël. En ach, jongens. Dus wees nuchter. Waakt. Waarom? Dat is de derde keer dat Petrus dit zegt, hè? Want in hoofdstuk 1 vers 13, in hoofdstuk 4 vers 7 heeft hij het ook al gezegd. Wees nuchter. Want uw tegenpartij, dat is duidelijk, hè? De Satan is tegen ons. Ga niet met Satan praten, ga niet tegen hem praten. Ga ook liever niet over hem praten, maar weersta hem. Vers 9. Maar wat is zijn doel? Hij gaat rond als een brullende leeuw. Nou, dat is al een bewijs staan rond, dus toch? Of niet? Nee, grapje. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Ja, ik snap het. Nou, wat is verslinden? Verslinden is als mensen hun geloof, hun vertrouwen in God opzeggen. Dat is verslinden. Want Eva wilde hij verslinden om te zeggen, nou, God heeft zeker wel gezegd, geen enkel boom aanraken. Dus hij wilde Gods grootheid, zijn karakter, wilde hij voor Eva kleiner maken. En hij, God heeft gelogen, je zult helemaal niet sterven. Snap je? Dus verslinden door alle lijden die deze mensen hebben meegemaakt, die Joodse lezers en wij ook, alle tegenslagen, alle moeilijkheden, die gebruikt Satan om ons te verzoeken en God gebruikt ze om ons te beproeven. Dezelfde dingen. En als wij door de moeilijke dingen van het leven, jij sneed bijvoorbeeld een stuk van je hand af een paar weken geleden, kan je zeggen, nou, Hè? Ik geef het op. Stop er maar mee.
Au.
Au. Nee, maar ergere dingen zoals die vriend van mij met zijn vrouw en nu weer, ja, weet je. Maar de Satan wil dat gebruiken om je te laten twijfelen. En God gebruikt het om je te wortelen in zijn zoon. Mm-hmm. Beide dingen. Nou.
Dat is wel intrigerend, hè. Hij loopt niet te kuieren.
Nee.
Maar hij zoekt.
Ja. Nee, ik weet niet of je wel eens een hongerige leeuw hebt gezien.
Mm-hmm.
Die zijn ook niet aan het kuieren.
Nee. En dat verschil heb ik een keer gekeken in de grondtekst. Dat is hetzelfde woord als waarmee de Egyptenaren verzwolgen zijn.
Oh ja?
Ja. Dat zegt ook heel wat over wat zijn doel is. Hè?
Ja.
Vernietiging.
Geloof
inderdaad, wat je ook aangeeft.
Ja.
Nou, we hebben iets gezien, ik heb dat ook wel eens vaker gezegd over de 7 oktober. Mijn verjaardag toevallig. Maar daar zag je de haat van Hamas. Ik heb daar een klein beetje me in verdiept, niet, gelukkig niet te veel, maar daar zie je dus de pure blinde woede, haat, moordzucht en verschrikkelijk wat ze daar gedaan hebben. En dat is de duivel. Zo verslindend is hij. Kindjes, baby's, alles werd gewoon gedood op de meest gruwelijke wijze. Nou, en toen heb ik wel eens gezegd in de gemeente, maar zo is hij ook tegen jou gericht. Zo'n woede. Hoef je niet bang voor te zijn, want we zijn in de Heer Jezus. Hij zal niet toestaan dat de rechtvaardige wankelt. Maar naar onze verantwoordelijkheid gezien moeten we wel oppassen. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En zijn tactiek is te komen als een engel van het licht. Een engel van het licht, nou, die komt met Jezus, die komt met de Bijbel, die komt met prachtige mooie diensten. Daar zou je toch zeggen, daar zit de duivel toch niet achter? Jawel. Heel eenvoudig. Alles wat Christus kleiner maakt, is van de duivel. Alles wat hem groter maakt, is van de Heilige Geest. Alles wat de aandacht op onszelf richt, is niet van de Heilige Geest. Wat de aandacht op Christus richt, is van hem. Van de Heilige Geest.
Ik vind het wel heel fijn dat als je weet weten wat er allemaal op deze wereld gebeurt, die nadigheid, dat stukje in Openbaring 5... waarin we horen dat er niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.
Ja.
Dus gerechtigheid zal er komen.
Ja, en hij, de mens, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft op het kruis en de dood heeft overwonnen, dat is degene die die oordelen gaat uitvoeren, maar ook het vrederijk zal inleiden. Nou, nog eventjes tenslotte, voordat we even pauzeren. Waarom schrijft hij dit nou aan de Joodse gelovigen? Nou, de duivel gebruikt dat lijden om hen te laten twijfelen aan Gods goedheid. Want ze hadden dus, nogmaals, vanuit een Joodse achtergrond, zegen verwacht op aarde. De discipelen verwachten zegen op aarde. Jezus zegt tegen ze, ik ga van jullie weg, wees niet bedroefd. Je zult wel droefheid kennen, maar na een korte tijd zul je je verblijden. Want als de geest komt, begrijp je het. Geloof in God, geloof ook in mij, weet je wel. Dus ze dachten, wat gebeurt er nou? De Messias gaat van ons weg. Geen koninkrijk. Nee, er komt een tijd waarin ik daar ben, jullie hier, jullie zullen zelfs verdrukking lijden hier. Wat? Maar er kwam toch zegen? Jesaja 2, Micha 4. En hij heeft ze 40 dagen onderwezen over het koninkrijk van God. Zoals dat nu zich manifesteert. En dat was voor hen belangrijk. Want als de duivel voet krijgt in je twijfel. Vooral bij hen. Die gewend waren aan alles wat zichtbaar was. Ja, dan had hij ze kunnen verslinden. Maar de Heer Jezus heeft ze de Heilige Geest gegeven. Maar wij moeten wel leren om hem te weerstaan. Dus ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Wortel jezelf in de persoon van Christus, waardoor je de Vader kent. En Satan zal alles eraan doen, echt alles, om je te laten twijfelen aan zijn goedheid. Nou, je moet kijken wat jij nou, je hebt geen huisman. Dat is toch treurig? Zo gaat het, hè? Of wat is er nou met je vriendin? Maar kijk, met je dochter. Zorgt God nou voor jou? Pff, Dat zijn de twijfels. Heel concreet, heel reëel. En de vraag is, gaan wij ons wortelen in hem, vertrouwen op wat hier staat, hij zorgt voor u, of gaan we toch naar hem luisteren? Nee, geen seconde. Goed. Dat wat betreft nu eventjes. We lezen even wat uit Lucas 22, waar ik al eerder op doelde, maar ik wil het toch even met jullie samen lezen. Lucas 22, vers 31. Dus Lucas 22, vers 31, waar de Heer Jezus zegt, Simon, Simon, tegen Petrus dus, ziet de Satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent, of teruggekeerd bent, versterk je broeders. Dus dit is wat de Heer ook al eerder heeft aangeduid, dat de Satan dringend ernaar verlangt dat wij onze liefde voor Christus op zullen geven. Onze verbondenheid met hem. Maar dan zegt hij, ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zou ophouden. En gelijk erachteraan zegt hij, ik ben bereid met u zelfs in de gevangenis te gaan en in de dood. Dat is de overschatting van het vlees. Als wij niet willen dat Satan ons verslindt, dan moeten wij echt niet gaan denken dat wij dat in onze eigen kracht kunnen volbrengen. Dat wij wel eventjes de Satan zullen weerstaan. Nee, er staat in vers 9 van 1 Petrus 5, weersta hem, en dan staat er, standvastig in het geloof. Dat betekent je vastklampend aan de Heer Jezus en in het geloof wat ons geopenbaard is over hoe God is, wie hij is. Er is niets dan goedheid in God.
Amen.
Hij is liefde en in zijn heiligheid heeft hij ervoor gezorgd dat wij door het offer van zijn zoon voor hem heilig en onberispelijk zijn. En hij heeft alleen maar goede bedoelingen, want hij is goed. Hij wil ons in dit leven vormen naar het beeld van zijn zoon. Ja? Dus standvastig in het geloof. En dan staat er in Jacobus 4, vers 7, onderwerpt u dan aan God. Nou, dat hebben we gelezen in vers 7. Sorry, in vers 6 vernedert u dus onder de krachtige hand van God. Nou, en dan gaat Jacobus verder met weersta echter de duivel. Dat hebben we net gelezen in vers 9, weersta hem. Hoe dan? Standvastig in het geloof. En hij zal van u vluchten. Want er is een boze dag, zegt Efeze 6. Er zijn momenten in het leven, in het jaar, dat je je heel in het bijzonder aangevallen voelt. Dat kan. Dat is de boze dag. Dat je een strijd hebt in je innerlijk om te vertrouwen op de Heere God. Nou, als je hem weerstaat, zal hij op een bepaald moment weer van je vluchten. Dan is de vrede en de rust in de Heer Jezus er weer. En ja, dat gebeurt mij regelmatig trouwens. Dat ik voel dat er een soort strijd aan de hand gebeurt van allerlei dingen. En ja, er is iets in mij wat onrustig wordt. En dan blijf ik vast in het geloof. Ook al voel ik het niet. En dan na een tijdje is het weer rustig. Net als de storm opkomt en daarnaast weer kan. Ken je dat of niet? Een beetje. Zo zijn we eigenlijk voortdurend verwikkeld in de strijd. En in 1 Petrus 1 staat er dat het bedoeld is om ons geloof te beproeven.
Het is wel moeilijk om dan verheugd te zijn, hè?
Ja, dat is moeilijk, ja.
Nou,
dat is heel moeilijk.
Het is ook grappig eigenlijk.
Wat vind je grappig?
Dat er staat. Wees verheugd.
Ja.
Dan zit je echt gewoon dat je denkt, oh, en dan wees verheugd.
Ja, ik heb tijden gekend dat ik dat helemaal niet voer. Wat?
Nee, maar ik denk dat dat gewoon ook die hemelse vreugde is. Dat het niet de vreugde is waarmee je nu zit te glimlachen. Mm-hmm. Maar echt de vreugde in hem om achter het bloed te schuilen.
Dat.
Ja.
Ja. Maar we hebben allemaal wat meegemaakt, denk ik. Dat is ook goed, geestelijk gezien. Dat we tijden hebben gehad dat we het niet voelden, niet wisten. Mm-hmm. Eventjes geen uitweg zagen. En dat we dachten, tjonge jongen. En dan heeft de Satan het toch niet voor elkaar gekregen dat wij de Heer Jezus hebben losgelaten. Mm-hmm. En dat is zijn genade. Anderzijds hebben wij vastgehouden aan hem. Maar niet vertrouwend op onszelf, alsjeblieft. Mm-hmm. Want Petrus moest eerst leren dat hij totaal zou falen als het op hemzelf aankwam. Mm-hmm. En later toen de Heilige Geest kwam, was hij standvastig in hem. Mm-hmm. Want hetzelfde lijden is aan de broederschap in de hele wereld toebedeeld, voltrekt zich aan hen. Overal lijden broeders en zusters, niet allemaal op dezelfde wijze. We wonen niet allemaal in in Noord-Korea of in Eritrea of in Pakistan, want dan ben je helemaal je leven niet zeker. Maar wij hebben toch in onze westerse maatschappij een andere vorm van lijden. En dat is denk ik dat de zonde om ons heen welig tiert. Dat gemeentes lauw zijn en verwarring en verdeeldheid. En gewoon hoe de mensen zijn. Hoe de mensen zijn van het rijke Westen. Dat is gewoon moeilijk. Toch? Vind ik zelf. Ik ging van de week naar een samenkomst. Ik heb me echt verbaasd over de gigantische auto's die ik overal zie rijden. Het is niet normaal. Is het allemaal lease of zo? Allemaal Mercedes, oude, dikke, vette. Het zijn boven de 50.000 per stuk. En dan gaan we door. Dan denk je, wat is dit, jongen? Hier scheuren en rijden. En man, het gaat allemaal. En ook de hele media en alles wat je leest. Ja, dat is het lijden. Ook wat we geestelijk hebben, vind ik. Dus. Nou, dan komt de tekst waar ik veel samenkomsten mee af mag sluiten. Een van de mooiste teksten van de Bijbel. Er staat de God nu van alle genade. Want dat is wat Petrus zijn lezers wil meegeven. Dat God ons genadig is ondanks het lijden. En dat kunnen we nu wel vanuit een Bijbelstudie mooi met elkaar beamen. Maar als het lijden je overkomt, dan is het belangrijk dat je geworteld bent in deze tekst. De God nu van alle genade, let op, die u heeft geroepen tot derde keer dat hij het over de heerlijkheid heeft, dit hoofdstuk. Tot zijn eeuwige heerlijkheid, lieve mensen. Ik hoop dat jullie dit een beetje beseffen, maar God bewoont een ontoegankelijk licht, een heerlijkheid, en daar heeft hij ons toegeroepen. Als hij nou had gestaan, de God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot de hemel, nou, dan hadden we gezegd, halleluja. Of zelfs, die u heeft geroepen tot de nieuwe aarde, hadden we ook al gezegd, halleluja, prachtig. Maar tot zijn eeuwige heerlijkheid.
Niet aan mijn hoofdletter.
Wat?
Niet
aan
mijn
hoofdletter. Zijn? Ja. Dat is met de telos. Het woordje zijn wordt niet met de hoofdletter geschreven. Nee. Maar dat is het huis van de Vader. Er zijn vele woningen. En ik zal u tot me nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Johannes 17. Beseffen wij ons dit? Ja. Toch? Niet echt helemaal, hè?
Nou, in dezelfde geest, hetzelfde geestleven, sowieso.
Ja, maar God heeft ons daartoe geroepen, hè? Wanneer? Voor de grondlegging van de wereld al. Ja. Dirk Jan Jansen, ik bedoel, een van de zoveel miljarden mensen die ooit geleefd hebben, die heb ik geroepen tot de plek. De plaats, de heerlijkheid waarin ik ben. Ja. Daar word je toch heel blij van? Amen. Maar hij heeft ons geroepen, maar toen was het probleem van de zonde. Dat kwam daarna pas. Toen heeft hij zijn zoon bereid gevonden om die roeping waar te maken. Door zijn bloed te geven op het kruis van Golgotha. Maar dan staat er, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dat staat er gelukkig nog wel naast. In Christus is het, hè? Niet in onszelf. Hij zal u. Er wordt voortdurend nadruk gelegd op de goedheid van God. Nadat u een korte tijd geleden hebt, dat is het leven hier beneden. We leven in een wereld van lijden. En de mens van het Westen wil het lijden weg hebben. We hebben Netflix, we kijken films, we zijn vette concerten.
Er is geen lijden, joh. Helemaal niet. Het is allemaal top. Insta, kijk eens hoe vet cool leven ik heb. Nou, als je een beetje dieper kijkt dan de oppervlakte, dan heeft iedereen te maken met problemen en de psychische problemen van jongeren zijn normaal. Gigantisch. Maar goed, hij zal u, nadat u een kort tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Heerlijk. En Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 18, want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is, het is niet eens waard, om vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Hebben wij hier het paradijs? Nee. Hebben wij nu hier het koninkrijk van Christus straks? Nee. Moeten wij hier al het koninkrijk wat straks komt al manifesteren met alle uiterlijke zaken? Nee.
Grote nee.
Heilige grote nee. Want Paulus zegt, had dat anders nooit gezegd. Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Daarom strekt hij zich ook uit naar de prijs van de roeping van de hemelse. De prijs van de hemelse roeping. Want wat ik hier in dit leven investeer in de Heer Jezus, voor hem, dat zal in de eeuwigheid heerlijkheid aan hem geven. Mm-hmm. Daarom was Paulus daar zo vol van.
Is dat onder het mom van kronen? Snap je? Omdat hij ook zegt van verlies je kroon niet? Of,
verlies je kroon
niet. Waar is 3?
Laat niemand u de kroon nemen. Ja. Dat, ja, klopt.
En dat we die kronen natuurlijk ook voor hem neerwerpen.
Ja.
Op het moment dat we hem zien.
Ja, kijk, kronen hebben allemaal te maken met het koninkrijk. Hè? Met het feit dat jouw trouw wordt beloond in het koninkrijk. Maar het gaat hier natuurlijk om de heerlijkheid die aan elke gelovige openbaar zal worden. Of je nou een zwakke gelovige was, of een vleeselijke gelovige, of een geestelijke. Maakt allemaal niet uit. Iedereen krijgt dezelfde plek in de heerlijkheid. In het koninkrijk niet. Want dat heeft te maken met je verantwoordelijkheid. Dus, ja. Vers 11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Waarom zegt hij dat? Nou, het is niet zomaar een lofprijzing. Maar hij zegt dat om de lezers hun ogen te richten op wat God als einddoel heeft. Onze levende hoop. Was afgelopen zondag in Deventer. En het heeft me zo geraakt. In 1 Johannes 3. Daar staat, wij zullen hem zien zoals hij is. Daar moet je over nadenken. De wereld zal hem zien. In vlammend vuur. Met al zijn engelen. Maar niet zoals hij is. Want waar zien wij hem zoals hij is? In het huis van de Vader. Waar zien we Willem-Alexander zoals hij is? Nou, niet als hij een troonrede voorleest. Niet als hij een opening heeft van een holocaustmuseum. Dan zien we hem niet zoals hij is. Zijn vrouw ziet hem zoals hij is. Dus wij zullen hem zien zoals hij is. In het huis van de Vader. En voordat wij met hem verschijnen in heerlijkheid en alles. Maar dan zullen wij hem zien. Vader, ik wil dat ze bij me zijn. Dat ze mijn heerlijkheid zien. En dan staat er, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad, voor de grondlegging van de wereld. De Vader en de Zoon, die kennen elkaar zoals ze zijn. En wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is toch heerlijk? Daarom staat hier, hem zij de heerlijkheid. En de kracht. Ja, het blijft een strijd hier beneden. We moeten elke keer weer aangespoord worden. De voeten moeten weer gewassen worden om in deze dingen te genieten en te groeien. Maar als je daardoor geoefend bent,
Dan is het precies wat. Ik moet altijd denken aan Hebreeën 12, dat eerste stukje. Dat er staat dat Jezus Christus dat kon
verdragen
wat hij moest doen. In de blijdschap die voor hem lag.
Ja, dat ging ook zondag over de hoop. En kijk, niets heeft zo'n kracht en uitwerking op een mens als de hoop. Wat voor hoop heeft een ongelovige?
Niks.
Wat doe je dan als je geen hoop hebt? Dan ga je hier in dit leven alles eruit halen, toch? Dan ga je op vakantie en skiën, want het kan morgen afgelopen zijn. Dat is nul hoop. Waarom zouden wij als christenen het lijden dan accepteren en verdragen? Omdat we hoop hebben. Want ons leven is niet hier.
En de blijdschap die Jezus Christus had, die hebben wij ook.
Ja, precies. Omdat wij daar thuis horen. En we horen niet hier thuis. Ja. Deze wereld zal trouwens, deze aarde zal vernieuwd worden. En wij mogen straks op de vernieuwde aarde, mogen wij ook zijn. Maar ons huis is het huis van de Vader. Dat is ons huis, ons thuis. Maar de aarde is voor de mensenkinderen. Dus dat wil niet zeggen dat wij nooit op aarde meer kunnen komen. Dat we een soort van in het huis van de Vader naar beneden kijken en zeggen, hé, daar zit Israël ook nog, hallo. Nee, de hemel en de aarde zullen met elkaar versmelten. Als een woonplaats van alle gelovigen. Maar de gemeente heeft als enige, naar mijn inzicht, de woning in het huis van de Vader.
Aparte kamer.
Ja, dat is wel de kern aparte
kamer. Nee, maar dat stukje is echt apart voor echt de gemeente.
Ja, dat denk ik wel, ja. En wij zullen dan als taak krijgen dat wij vanuit dat huis vertegenwoordigers zijn van de Heer Jezus. De bruid van Christus. En ten alle tijden zal zichtbaar worden in ons wie hij is. Want als Laurens straks volmaakt als Christus is, dan zullen alle gelovigen van alle tijden denken, hoe kan dat nou? Die man is precies zoals de Heer Jezus. En dat is het antwoord, dat komt door de heerlijkheid van de Vader. En dat is dus de eer die de Vader krijgt door onze heen, door onze lichaam heen. Nou, en dat is onze toekomst. En dat geeft ons de hoop en de kracht om ook soms als het moeilijk is door te gaan. En ik vind het soms best een strijd hoor, ook in dit werk wat ik doe. Daar word ik wel eens heel moedeloos van als ik vandaag ook weer wat berichtjes krijg van allerlei leraren die rondgaan. Dan denk ik van, jongens, dat komt steeds meer in opkomst. Hè? Dat Daniël 9, dat het niet gaat over de grote verdrukking, dat het niet gaat over de laatste jaarweek. Dat is allemaal al gebeurd. Dan gaat het over het nieuwe verbond. Wat? Ah, maar goed, even.
Steeds meer.
Steeds meer. Het is Steven Paas en zo, niet normaal. Wat er allemaal wordt geleerd. Niet te geloven. Wat een verwarring.
Het zijn misleiders die misleid worden.
Ja, en zelfs mensen bij mij op de cursus die nu helemaal vol zijn ervan en die gewoon ook niet meer komen. Ik denk van, jongens, waarom laat je toch zo meeslepen? Ik werd van de week kreeg een stukje toegestuurd van een 2 uur durende documentaire van de grote leugen van de opname voor de grote verdrukking. Dat is allemaal occult. Ja.
Dus de Amerikaan die zegt nu van, als je dit gelooft, dan geloof je de leer van de Satan.
Ja, serieus. Dat was toch dat.
Is echt. Wat ja. Dat is schrikkelijk.
Nou, ik had het op onderzoek de schriften gepost.
Nee, 80% van de Amerikanen zijn kerkgangers. Ja. Die geloven. De leer van de opname voor de grote verdrukking wordt maar door een kleine groep.
Ja, en het wordt steeds meer ondermijnd. En dat kan maar één ding betekenen, dat het aanstaande is. Dat kan niet anders, want de antichrist.
Er wordt steeds meer gespot. Ja.
Gaat Mila ook mee trouwens? Ja, kleine babytje, Mila. Die gaat ook mee. Tuurlijk. Nou, de laatste verse, vers 12. Door Silvanus staat daar, maar dat is eigenlijk Silas, of eigenlijk is een andere naam van Silas, andere vertaling van het woord Silas. Let op, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is. Zie je dat? Je zou toch zo genoemd worden? Of trouwe zuster natuurlijk. Ja? Nee, maar ik maakte er een grijntje op, maar we hadden vorige week een studie over 2 Johannes. En Johannes zegt, ik verblijd mij als ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ja. En dat zijn trouwe mensen, trouwe zusters, trouwe broeders. Heb ik in het kort geschreven om u te vermanen, let op, en dit is het doel van deze brief. En te betuigen dat dit de ware genade van God is, waarin u moet staan. Let op wat hier staat. Want dit is ook gelijk de nekslag voor alle charismatische leringen. Dit is de ware genade van God. Niet, hij geeft je ook nog allerlei gaven om in tongen te spreken. Hij geeft je ook nog allerlei genezingen. Dat is niet de ware genade. Waarom niet? Omdat ondanks het lijden, ondanks dat wij op deze wereld de dingen niet begrijpen, staan wij vast in de persoon van God, de God van alle genade. En de misleiding is ervaring. En er moet een ervaring komen hier beneden dat God toch voor mij is. En dan zegt Petrus, nee, standvastig in het geloof. Wij geloven door het woord van God dat hij trouw is, dat hij voor ons zorgt. Maar we geloven dat niet door iets te gaan zoeken om dat ook nog te voelen en te ervaren. Dat is niet nodig. Want als er in de gemeente zichtbare tekenen en manifestaties zouden zijn, dan zou het niet meer zijn door het geloof. Daarom is het zo belangrijk om het woord van God te kennen. En het te bestuderen en het tot je te nemen. En te weten, oké, als het over het lijden gaat, heb ik 1 Petrus nodig. Als het gaat over de antichrist, heb ik 1 Johannes 2 nodig. Als het gaat om het huis van de vader, Johannes 14. Weet je, dat je die dingen een beetje gaat weten. Dat als het moeilijk wordt of als je troost zoekt, welke psalm, welk bijbelboek, welk hoofdstuk, de liefde, 1 Korinthe 13, 1 Johannes 4. Dat je bijbel is jouw geestelijke spoorboekje. Want alleen door de schrift weet ik deze dingen. Niet door mijn ervaring hoor. Echt niet. Er komt vrijdag een uitzending over mijn getuigenis. Op mijngetuigenis.tv vertel ik mijn getuigenis. Er zijn wel dingen gebeurd rondom mijn bekering. Maar daarna ging het echt, qua welzijn ging het naar beneden. Dus een hele moeilijke tijd gehad toen ik bekeerd was. Dus niks zei van, kijk, God is voor jou. Nee. Hoe wist ik het dan? Door het woord. Ik weet het door het woord. En de geest brengt ons het woord aan ons hart. Dus. Handelingen 13 vers 43. En toen de synagoge, let op, hè, Joodse synagoge, hetzelfde verhaal, was uiteengegaan, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas. Let op. Die tot hen spraken en hen vermaanden. Waarom moest dat? Bij de genade van God te blijven. Waarom hebben ze dat gedaan? Hetzelfde als wat Petrus hier zegt. Als je in de Heer Jezus gelooft, zal het niet makkelijk voor je worden, zeker niet als Jood. Blijf bij de genade. En ga niet zoeken naar wonderen of tekenen, want dat is niet geloof. Dat is eigenlijk ongeloof. Ik zeg niet dat God geen wonderen of tekenen doet. Helemaal niet. Sterker nog, er zijn getuigenissen, betrouwbare getuigenissen van zendelingen waar ik zeg, wauw, mooi zeg. Maar in de gemeente van God, waar al gelovigen zijn, waarom zouden we daar naar gaan streven? Toch? Ten slotte, u groet de mede uitverkoren in Babylon. Dat is waarschijnlijk misschien zijn vrouw geweest. Want we weten uit de schrift dat hij, 1 Korinthe 9 vers 5, de apostel hun vrouwen meenamen. Ja, iemand moet de was doen, hè?
Ik heb het woordje gemeente staan, dus ik denk dat er wat weggevallen is. U groet de mede uitverkorenen verkoren gemeente. Ja,
dus, die gemeente erbij staan.
Ja.
U groet de mede uitverkorene gemeente
in Babylon.
Ah.
En hier staat, jullie moeten de groeten hebben van jullie mede gemeente in Babylon.
Ja. Nou ja, de Telos heeft gelijk. Nee. Nee, maar goed, ik wist dat niet. Dus oké, prima. Had ook gekund. En Babylon wordt door heel veel uitleggers gezien als een soort codenaam voor Rome. Je kunt ook zeggen, het is gewoon een bestaande plaats waar een gemeente was. Ja, dat maakt.
Ik ben daar vandaan gekomen, hè? Omdat dat het Rome moet zijn. Ja. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk waarschijnlijk graag Petrus als degene in Rome wilde.
Oh, zo ja.
Maar het is gewoon China, ja.
Sorry?
Maar
China?
Ga maar eens zoeken op Paulus. Petrus, of daar geschiedschrijving is geweest, dat die in Bijbel is geweest. Dus,
ja, het is een moeilijke kwestie.
Lastig, dus. Er staat in de King James, er staat, the church that is at Babylon, elected together with you, saluted you.
Ja, daarom.
Dus er staat een gemeente in Babylon die met jou...
Dus het is Babylon, want Paulus zegt ook, goed de gemeente die in Efeze is. En dat is niet gekozen taal voor Jeruzalem.
Ja, ik ben het er mee eens. En mijn zoon Marcus, zegt hij dan.
Ja.
Dat is de schrijver van het evangelie. En waarschijnlijk ook zijn geestelijke zoon. Marcus heeft ook van Petrus waarschijnlijk, denk ik, zijn informatie, heel veel informatie gehaald of toen hij zijn evangelie schreef. En dan sluiten wij deze hele serie af van, hoeveel avonden hebben we nou gehad? Serie, ik zei geen serie, ik zei serie. Stop met dat gedoe hier beneden. Ja, dan krijg ik weer serie. Die gaat... Ja, dag Siri, de groeten. Hoeveelste avond was dit, mensen?
Achtste.
Nou, sluiten we af met vers 14. Dat gaan we nu niet letterlijk doen. Met een beetje clever boel, hè? Groet elkaar met een liefdeskus. Dat was in die Oosterse tijd een gebruik wat wij allemaal niet zo kennen. Dus ik heb het een beetje vertaald met groet elkaar met een liefdevolle handdruk of misschien wel omhelzing. Maar je mag ook elkaar kussen, vind ik ook best. Alleen broeders en zusters. Oké. Vrede zij u allen. En waarom zegt hij dat? Omdat, nogmaals, de achtergrond van de brief is, mensen lijden. En hij wenst ze vrede toe in het lijden. Die in Christus Jezus bent. Dat is echt een Paulinische uitdrukking. Amen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. Johannes 14, vers 27. We hebben een machtige Heer. Hij is God de Zoon. Hij heeft de dood overwonnen. Hij brengt ons waar Hij wil dat wij zijn. In het huis van de Vader. En dat zal een heerlijkheid zijn die wij niet kunnen bevatten. Waar we nu al wel in ons in mogen verheugen. En dat is onze toekomst. Amen. En de volgende keer gaan we naar 2 Petrus. Zo de Heer wil en wij leven.